Wij maken u nog bekend dat de kerkraad donderdagavond vergadert. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Ons begin is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gaan wij met elkaar zingen, gemeente, Psalm 84 en daarvan het eerste vers 84:1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. Wij willen, gemeente, met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 26, het eerste en het tweede vers. Psalm 26, 1 en 2. Daarna lezen wij de profetieën van Jeremia, het 48e hoofdstuk, de versen 1 tot 20. Ik noemde u Jeremia 48, vers 1 tot 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Tegen Moab zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, alzo: wee over Nebo, want zij is verstoord. Kiryat Tamim is beschaamd. Zij is ingenomen. De stad des hogen vertreks is beschaamd en verschrikt. Moab's roem van Hesbon is er niet meer. Ze hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende: komt en laat ons haar uitroeien, dat zij geen volk meer zij. Ook gij, o Madmen, zult nedergehouden worden. Het zwaard zal achter u heen gaan. Er is een stem des gekrijts van Horonaim, verstoring en een grote breuk. Moab is verbroken, haar kleine kinderen hebben een gekrijt laten horen. Want in de opgang van Luhit zal geween bij geween opgaan, want in de afgang van Horonaim hebben de Moabs wederpartijders een jammergeschrei gehoord. Vlucht! Red jullie der ziel en word als de heide in de woestijn. Want om uw vertrouwen op uw werken en op uw schatten zult gij ook ingenomen worden. En Kamos zal heen en uit gaan in gevangenis, zijn priesters en zijn vorsten tezamen. Want de verstoorder zal komen over elke stad, dat niet één stad ontkomen zal. En het dal zal verderven en het effen veld verdelgd worden, want de Heere heeft het gezegd. Geef Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan, en haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Vervloekt zij die des Heere werk bedrieglijk doet, ja, vervloekt zij die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest, en hij heeft op zijn heffen stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Daarom zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn vaten ledigen en hun iedere flessen in stukken slaan. En Moab zal beschaamd worden vanwege Kamos, gelijk als het huis Israëls beschaamd is geworden vanwege Bethel, hun iedere vertrouwen. Hoe zult gij zeggen, wij zijn helden en dappere mannen te strijden? Moab is verstoord uit zijn steden opgegaan, en de keuren zijn jongelingen is ter slachting afgegaan, spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. Moab's verderf is nabij om te komen en zijn kwaad haast zeer. Beklaag hem, gij allen die rondom hem zijt, en allen die zijn naam kent, zegt: hoe is de sterke staf, de sierlijke staf verbroken? Daal neder uit uw heerlijkheid en woon in dorst, gij inwoneres, gij dochter van Dibon. Want Moab, verstoorder, is tegen u opgetogen. Hij heeft uw vestingen verdorven. Sta aan de weg en zie toe, gij inwoners van Aroer. Vraag de vluchtende man en de ontkomende vrouw. Zeg, wat is er geschied? Moab is beschaamd, want hij is verslagen. Huilt en krijt. Verkondigt de Arnon dat Moab verstoord is.
Het woord van onze tekstgemeente vindt u in het u voorgelezen gedeelte, Jeremia 48, daarvan het 11e vers. Daar lezen wij: Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Tot zover de tekst. Wij willen, gemeente, in de voorbeden denken aan Hester Verbaas, die nu in juli is in Barendrecht verblijft. Aan broeder L. Smit, die deze week een heupoperatie moet ondergaan. In de dankzegging willen we denken aan de familie Kraaienveld Vermaas, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje. Wij denken aan de familie Pieter en Anneke Kleinjan, hoge boom, die mochten herdenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk gedragen en gespaard zijn. We denken ook aan zuster H.E. van Wijk-Smit, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God, u geeft ons dat wij weer in uw huis mogen komen en verkeren deze dag. En we hebben daarvan gezongen, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Wat is dat een voorrecht als we dat zo mogen beleven. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. Wij mensen, wij letten er vaak op, hoe komen wij uit de kerk, wat heeft het woord ons gedaan, hoe gaan we naar huis. Maar het is ook heel belangrijk hoe wij hier gekomen zijn. Twee mensen gingen op in de tempel, en dat kunnen er honderden zijn, dat kunnen er duizenden zijn, maar er zijn maar twee soorten mensen. De een komt als een fariseer, de ander komt als een tollenaar. En Heere, dat is heel ontdekkend dat u ons dat zo afvraagt. Hoe zijn wij nu hier in uw huis gekomen? Een week achter de rug misschien van veel moeite, van veel zorgen of van veel bezigheden, van allerlei gedachten die ons hebben afgetrokken en meegesleept. Wij moeten beschaamd zijn, Heere. Ons past alleen maar de gestalte van de tollenaar. En och, dat weten we allemaal wel. Dat is een schone bede en dat is een heerlijk verzoek. Hij stond achter in de tempel. Maar Heere, ach, wij weten de woorden, maar geef ons nu ook die zaak in het hart, die verslagenheid, dat wij, nu we de wet gehoord hebben, dat we daar ook aan ontdekt zijn. En we zongen het al, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. En dat is toch de waarheid. U doorgrondt ons, u kent ons, u weet wie wij zijn. U weet, Heere, hoe onze smaak is, hoe onze reuk is. De tekst spreekt daarover. Wij mogen u bidden en smeken, o God, wilt u geven dat er zulken mogen zijn. Jonge mensen die toch al ontdekt hebben in hun leven dat zij niet kunnen leven en sterven zoals ze geboren zijn. Dat zij toch een borg nodig hebben voor hun schuld. Dat is toch zo nodig, Heere, dat wij de klacht van de tollenaar verstaan. Dat we slaan op onze borst en dat we zeggen, Heere, daar zit de kwaal. Dat is de breuk van ons leven. Wilt u geven dat dat volk, dat tollenaarsvolk, vertroost mag worden? Ja, dat zij gerechtvaardigd mogen worden. Want dat zegt dan ook dat woord, gerechtvaardigd. En Heere, geef dat wij daar nu ook iets van mogen zien. Want het kan ook niet met iets minders. Het kan niet met een stichtelijk moment. Het kan ook niet met een goede zondag. Het gaat erom dat wij in dat bloed der verzoening gerechtvaardigd mogen worden van onze schuld en verkeerdheid. Heere, bewaar er ons voor dat we als een fariseer zijn. Toch weten wij dat de fariseer schuilt in ons hart. Dat wij allen de neiging hebben ons te verheffen. De tekst gaat ons daar vanmorgen ook bij bepalen. En daarom bidden wij van u, Heere, och, geef toch dat wij niet zijn als die fariseer. Het was zo ernstig met hem dat hij alleen maar te danken had. Dat hij alleen maar kon zeggen dat hij beter was dan andere mensen, dan de rest van de mensheid. O, wat klimt dan toch de geestelijke hoogmoed hoog op. En Heere, ontdek dan ook fariseërs, want ze zijn toch ook in de kerk niet voor niets. Ontdek hen aan de dodelijke breuk van hun hart. Wilt u zo met ons zijn, Heere, zoals we hier gekomen zijn? En och, dan hebben we allemaal ons eigen verleden, ook in de week die ging, maar heel ons leven, u weet hoe het is. Er zullen kruisdragers genoeg zijn in de gemeente, die misschien met veel zorgen en met veel tranen bezet zijn, en die misschien ook wel vragen hebben over uw godsbestuur. Wilt u met hen zijn, Heere, die een moeilijke weg moeten gaan? Dat zijn allereerst zieken. Wilt u hen bijstaan die misschien met allerlei kwalen hebben te maken? met heel ernstige ziekten die misschien wel sluipmoordenaars zijn in ons lichaam. Denk aan hen en wilt u geven, Heere, dat zij verstaan mogen dat u niet alleen een God bent voor de ziel, maar ook voor het lichaam. En dat u ook dat lichaam, alles wat daar gebeurt, nog wilt dienstbaar stellen aan de eeuwige belangen van ons hart. Opdat wij de vergeving der zonden in u mogen vinden en ontvangen. Zo bidden wij voor de zieken, wij bidden voor Hester. Wilt u haar nabij zijn, Heere? U kent ook haar weg, die is ook moeilijk. Wilt u het wel met haar maken, Heere? U bent zo machtig. U kunt allerlei grote bezwaren en moeilijkheden wegnemen. Juist ook als we jong zijn. En dan kan het wel zijn dat wij de vragen stellen waarom dat nu allemaal zo gaan moet. Maar wilt u zelf haar een antwoord uit uw mond geven? En dat zij het bij u mag zoeken. Geef haar dat uit genade. En wil dan ook met broeder Smit zijn, die een heupoperatie zal moeten ondergaan. Gedenk hem. En wilt u hem een goed toevoorzicht geven? Dat kan niet als wij vertrouwen op artsen en medicijnen, maar dat kan alleen als wij ons vertrouwen stellen op u, de God des levens. Gedenk onze broeder in uw gunst en ga dan met hem uit genade. Wij mogen zo dankbaar zijn, Heere, ook daarbij, als wij door u beweldadigd werden. Wij mochten noemen de familie Kraaienveld. Zij werden verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. En dat is een wonder. Wat een wonder, Heere, als dat zo mag gaan en als het goed mag zijn. Wat zien we daarin met onze jonge gezinnen? Wat zien we daarin toch uw scheppende heerlijkheid, uw almachtige kracht? Maar wat een verantwoordelijkheid. Ook als wij in deze tijd, evenals in alle tijden, gezegend worden met de kinderzegen, Heere, dan hebben wij zo nodig dat wij ook onze kinderen bij u, de Heere, mogen brengen. Vanuit die belofte van u, het zaad zal hem dienen. Maar dat houdt ook in dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En wilt u dan dat grote wonder van de wedergeboorte, de geboorte van boven, ook in dit jonge leven geven en zegen de ouders en sterk hen bij de opvoeding. Denk ook aan de moeder, geef haar weer dat ze mag opgericht worden en dat zij herstel mag vinden. Zegen dit gezin, evenals alle gezinnen in de gemeente. Wij zijn dankbaar met Pieter en Anneke Kleinjan, die 25 jaar in het huwelijk zijn verbonden. Dat is een lange tijd, Heere, dat zijn vele dagen. En wat hebt u daarin ook betoond dat u met hen wilde zijn? U hebt hen gespaard voor elkaar. En geef nu ook dat zij maar mogen beseffen, telkens weer, dat een drievoudig snoer niet licht verbroken wordt. En wellicht zij en alle die hen lief zijn, dat zij het zo van u, de Heere, mogen verwachten. En dan denken wij, Heere, ook aan onze zuster van Wijk, Smit. Zij mocht uit het ziekenhuis thuiskomen. En wij vernamen dat daar toch ook wel heel veel schaduwen vielen in haar leven. Ach, ze zijn ons persoonlijk ook bekend, de familie. En wilt u dan de familie van Wijk nabij zijn? Geef hen dat zij leven mogen bij de kracht van uw getuigenis. En dat het mocht bevestigd worden dat zij die de Heere verwachten de krachten zullen vernieuwen. Denk zo aan alle zieken die er zijn. Wilt u zijn, Heere, met hen die misschien chronische kwalen hebben of die psychisch in allerlei zorgvolle omstandigheden zich bevinden, wees bij hen uit genade. Denk, Heere, aan hen die met een handicap moeten leven, met beperkingen, dat kan toch ook zo moeilijk zijn. Wij zijn allemaal beperkte mensen, dat zouden wij moeten beseffen. We zijn allemaal beperkt door de zonde, maar wij kunnen dat ook nog heel extra gevoelen. Denk dan aan hen die lichamelijk of hoe dan ook met allerlei moeite hebben te leven. Wees hen nabij in uw gunst. Wij bidden van u, Heere, denk aan rouwdragenden, aan de weduwen en de weduwnaren, aan hen die het moeilijk hebben, die een lege plaats hebben, een lege plaats aan tafel thuis, maar ook wij hier in de kerk, een lege plaats in de kerk, lege plaatsen van al diegenen die ons al ontvallen zijn. Dat is ook voor de gemeente, voor de kerk van u, Heren, dat is altijd toch ook weer een zaak van herinnering en van gedenken. Dat wij ook gedenken aan alles wat u in het verleden hebt gedaan, ook in deze gemeente in Barendrecht. Gedenk dan, Heren, ons allen in uw gunst. En zo bidden wij voor heel de gemeente, maar ook voor al uw knechten. Geef dat zij met blijdschap uw woord mogen uitdragen, maar ook met klem en met ernst. En gedenk onze vriend, Heren, die ge hier in deze gemeente geplaatst hebt. Zegen hem met zijn vrouw en wilt u geven dat zijn arbeid rijkelijk gezegend mag worden. Wilt u hem ook vandaag bijstaan in al zijn werk. Gedenk hem in deze grote gemeente. En wilt u het onze broeder maar veel gemakkelijk maken om van zondag op zondag en van dag tot dag de gemeente te leiden. Wij bidden voor de kerkraad. Zegen onze broeders, geef dat zij ook met veel liefde hun taak mogen verrichten. Dat zij bewogen mogen zijn met het lot, het wel en het wee van de gemeente. Zo bidden wij ook voor hem die de mond tot u opent. Heere, in zichzelf heeft hij geen enkele kracht. Geen enkele verwachting zou er moeten zijn vanuit de mens. Maar wilt u hem nog stellen tot een dienaar van uw woord, Heren, laat dat onze bedoeling zijn. Zoals u het zelf zo heerlijk belooft, ik leg mijn woorden in uw mond en ik bedek u onder de schaduw van mijn hand. Gedenk ons daarbij. Wij bidden voor de koster en voor de organisten van vandaag. Geef hen ook bekwaamheid, geef alles wat nodig is. Hoor ons gebed, Heren, uit genade om Jezus wil. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, Psalm 73, 5 en 6. Hun mond tast zelfs de hemel aan. Gods albestuur schijnt hun een waan. Terwijl hun tong op aarde wandelt, geen mens ontziet, maar elk mishandelt. Daarom keert zich Gods volk hiertoe en schrikt wanneer hun bang te moe. Het water, daar hun niets gelukt, met bekers vol wordt uitgedrukt. Zingen wij Psalm 73, het vijfde en het zesde vers. Wij willen zingen, gemeente, na de preek, Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 133, vers 1 na de prediking. Onze tekstgemeente verplaatst ons naar het volk Moab. Een heel bijzonder volk, omdat Moab en Ammon als twee broers, voortgekomen uit Lot, toch enige verbondenheid tonen met het volk Israël. Evenals het volk Edom, dat van Esau afstamde. Het zijn dus volken die een beetje in de schaduw leven van het volk van Israël. Een hele treurige afkomst, zoals deze Moabieten moeten vaststellen. Hun geboorte, denk aan hun stamvader, was op een heel moeilijk, donker moment, een zwarte bladzijde uit het leven van Lot met zijn dochters. En dat laat zich toch ook nooit vergeten. Wel, die afkomst stempelt hen, maar nochtans is de Heere bewogen met dat volk. Wij moeten erom denken, gemeente, dat ook de profeten van het Oude Testament ook echt de omringende volken in het oog hadden. Over Babel en over, noemt u maar op, de Mede en de Perzen, over de Moabieten, de Ammonieten. Jeremia zou het misschien ook wel over de Europese Unie hebben. Hij zou misschien ook wel denken aan al de uitingen van macht en van menselijke grootheid die in Rusland en Amerika plaatsvinden. We leven toch in die wereld, dat is jouw wereld, dat is onze wereld, en daar hebben wij toch allemaal ook wel mee te maken. Wel, die Moabieten zijn dus mensen die een zekere halfslachtigheid vertonen. Ze weten heel uit de verte nog wel iets van hun afkomst, en ze weten ook wel dat er een God is, maar toch, ze hebben een eigen leven geleid, en tot nu toe, het is allemaal nogal aardig goed gegaan. En nu heeft Jeremia een woord voor dat volk. En dat zijn natuurlijk niet alleen de Moabieten, dat geldt ieder mens die iets van dat Moabitische leven beleeft en uitleeft. Wel, wij mogen tot u spreken over Moab, en dan schrijven wij hierboven Moabs legering. Allereerst wat Moab schaadt, ten tweede wat Moab mist, en ten derde wat Moab kenmerkt. Dus Moabs legering, wat Moab schaadt, wat Moab mist en wat Moab kenmerkt. Moab was een wijnland. Druiven werden daar gekweekt bij grote aantallen en ze wisten wat ze met die druiven konden doen. Daar werd wijn van gemaakt. Dat is ook heel duidelijk uit dit gedeelte. Dus ze wisten heel uitstekend, gemeente, hoe dat allemaal in zijn werk ging. Hoe moet je nou de beste wijn fabriceren? Daar waren vakmensen die dat allemaal goed in beeld hadden. En nu gaat de Heere dat natuurlijke beeld gebruiken voor het geestelijke leven. Dat is heel mooi, jonge mensen, hè? Dat je dingen uit het gewone leven, zomaar die je allemaal goed kent, dat die hun betekenis krijgen in het kader van het geestelijke leven. Wat er in je leven gebeurt, heeft te maken met je ziel, met je gestalte, met je toekomst. Wel, dat was bij Moab zo. De Heer Jezus deed dat ook vaak. Hij gebruikte vaak de beelden uit het gewone leven, opdat het volk zich door die beelden zou laten onderwijzen. Wel, dat beeld was op zichzelf niet zo moeilijk voor te stellen. Hoe werd die wijn gemaakt? Oh, dat wisten ze heel goed daar in Moab. Die wijn die werd zo gemaakt, het begon met de druiven natuurlijk, die werden dan geperst in de wijnpersbak en het vocht werd dan opgevangen in grote bakken. En u kunt zich voorstellen dat vocht dat daar van die druiven neerdroop, dat allerlei stoffen, allerlei ruwe bestanddelen in zich had. Er zaten pitjes tussendoor en schilletjes en velletjes. En op den duur zou dat weer moeten verdwijnen. Men zeefde dat dan niet, maar men liet dat rustig in het vat liggen. En na een bepaalde tijd was al die droesem, die heffe, die was naar de bodem gezakt. En dan was die wijn toch al wat doorzichtig geworden. Dus dan werd ze overgegoten. Overgegoten in een ander vat. En dan liet men natuurlijk die droesem, die liet men daarbuiten, die bleef in dat oude vat liggen. En als dat dan weer gebeurd was, dan moest dat toch telkens weer herhaald worden. Het was dan zo dat na verloop van tijd, als die eerste overgieting had plaatsgevonden, dat er dan toch weer opnieuw zo'n drabbige laag op de bodem terechtkwam. En ja, dan moest dat weer bezinken en na verloop van tijd werd dat ook weer overgegoten. En dat ging eigenlijk zomaar door. Dat werd eindeloos herhaald. Want weet u, dat kunt u zich allemaal wel indenken, gemeente. Die wijn daar in Moab moest helder zijn. Dat is een hele belangrijke les. Klare wijn, dat moet het zijn. Als het goed is. En natuurlijk met de wijn wordt onnoemelijk veel kwaad gedaan. Maar ook Gods woord wist daar wel van en gebruikt in de juiste verhoudingen dat beeld. Klare wijn, heldere mensen. Dat was eigenlijk de bedoeling van de tekst. De Heere zegt, zo moet Moab ook zijn. Jullie moeten helder zijn. Jullie moeten doorzichtig zijn. Men moet weten wie je bent. Je moet, en als ik dat nu op de kerk toepas, je moet een heldere christen zijn. Ze hoeven niet te vragen. Ze moeten niet vragen, wat zou die nou eigenlijk daarvan denken? En zouden we daarvoor kunnen strikken? Nee, het moet recht duidelijk zijn wat zijn bedoelingen zijn en wat zijn intentie is. Je moet ze kennen aan de helderheid. En dat is ook voor onze tijd van groot belang. En wat er verder als eerste les, ik noem dat maar even, wat er verder in die wijn aan onderwijs naar ons toe komt, dat is dat overgieten niet één keer gebeurt, maar dat moet nu telkens in het hele leven weer gebeuren. Telkens zakt daar weer van alles op de bodem. Dat is bij Gods volk zo, dat is bij kerkmensen zo. We zullen dat hopelijk toe-eigenen en toepassen. Wat nu Moab schaadt, wel, dat is nu wat onze tekst hier in het begin zegt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. Dus daar gaat het om, dat is heel schadelijk blijkbaar, jongelui. Als je gerust bent, als het allemaal goed gaat op school, als je beste cijfers haalt en als je sterk bent, als je gezond bent. De Heere zegt, dat is met Moab niet goed. Die mensen zijn nooit in onrust gekomen. De zaken zijn nooit overhoop gegooid. Het is nooit zo ver gekomen dat ze in de benauwdheid zijn gekomen. Ze zijn niet in de gevangenis gegaan. Dat is voor een mens helemaal funest. Dat leven van dat stille geruste leven. Wee de geruste te Sion en de zekere op de berg van Samaria. Ja, maar dat willen wij nou juist allemaal zo graag, hè? Wij willen zo graag dat leventje hebben waarin alle dingen rustig verlopen, waarin het allemaal goed gaat. Je doet je werk, je eet en je drinkt. En er zijn geen grote tegenslagen zoals Asaf dat vond bij de goddelozen. Dat is nou jouw wens. En dat is nou uw begeerte. En dat zou ik ook zo graag willen. En als ik nou terugkijk in mijn leven, dan heb ik natuurlijk ook wel die tijden gehad, gemeente, dat het allemaal prima ging, voor je gevoel tenminste. Je dacht dat het goed ging. Er waren geen schokkende dingen even in die jaren. En als je daar nou aan terugdenkt, dan denk je, ach, je werd eigenlijk zomaar geleefd. Je leefde in een valse rust en je dacht dat het allemaal zo wel door kon gaan en door zou moeten gaan. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. Hier zijn misschien wel mensen die 70, 80 jaar zijn en die daar hun beeld in zien en die zeggen, ja, ook in mijn leven, ik ben er wel eens bang voor, zeggen de mensen. Ik ben wel eens bang van al die voorspoed, van al die dingen die zo mooi gaan en die zo goed gaan. Geen banden tot hun dood en hun kracht is fris tot hoge leeftijd toe. Dat was de gang van Moab en dat was de kwaal van Moab. Dat het allemaal zo rustig voortkabbelde en dat er zo'n gerustheid was. Dat zoeken we. En dan wordt dat nader uitgewerkt met dat beeld. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en heeft op zijn heffe stilgelegen. Die heffe, dat is dus, kinderen, dat is dus wat er uit die wijn zakt op de bodem en wat daar tot rust komt. En als dat zo blijft, als die wijn op die heffe blijft liggen, dan komen er allerlei bittere smaken naar boven. Dat gaat gisten en dat gaat, noemt u maar op, misschien ook bederven. En dat komt die wijn niet ten goede. Dat is voor de wijn helemaal niet goed. Dat ze op die heffen blijft. Dan wordt het smakeloos. En dan heeft niemand daar enig genoegen in. De boer heeft daar natuurlijk ook geen opbrengsten van. Geen revenue van. Wel, Moab is in zijn stille gerustheid op die heffen stil blijven liggen. En dat is dus heel gevaarlijk en dat is heel schadelijk. Er zijn van die dingen in je leven, die zou je met die heffen, met die droesem kunnen vergelijken. Ik denk dat dat bij u ook wel zo zou kunnen zijn. Hoe zou dat nu kunnen, dat je op die droesem maar ligt te rusten en je daar stil bij houdt, dat alles goed gaat en je wil natuurlijk niet in onrust gebracht worden? Dat kan bijvoorbeeld zijn, jongelui, als je zo sterk bent. Als jij zo'n sterke spierkracht hebt en als het allemaal zo goed gaat op school. En als je zou kunnen zeggen, wel, ach, alles wat ik onderneem, dat lukt mij en dat gaat goed. Je gaat er zo gauw op vertrouwen. Je gaat zo gauw denken, ik heb dat wel en ik kan dat wel. En ik leef en ik sta op eigen benen. Moeder, vader, ik red mij wel. Ik heb echt niet nodig dat je me bij alle dingen raad geeft. Dan ga je op die droesem die toch zo gevaarlijk is. Je gaat daar een bepaalde grond van maken. Je gaat er op rusten. En je denkt, ach, het zal altijd wel goed gaan met me. Dat kan zijn als je sterk en gezond bent, een sterk lichaam. Maar natuurlijk, ach, je bent mij wel voor met je gedachten. Je kunt ook op je geld gaan steunen. Als je gezegend bent met inkomsten en je kunt jezelf goed redden. En je hebt een mooi huis en noemt u maar op. Al die dingen van onze tijd die zo schadelijk kunnen zijn. Wel, dan heb je toch, je krijgt toch gauw dat Moabitische leven. Heb je dat ook niet? Als je baan goed gaat en als je een best salaris hebt en als heel je leven zo rimpeloos verloopt, wel, dan is dat toch iets, dat gaat toch in je leven wat doen. Dat is net zo goed op de kansel als daar buiten en daar beneden. Dan gaan we gerust liggen te steunen op onze heffen. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. En dat was Moab's schade en Moab's ellende. Zo kan dat in het gewone leven zijn, je gezin, het kan allemaal goed gaan en het kan goed gaan met de kinderen. Maar we zitten in de kerk vandaag. En ook in de kerk kan dat gevoel van Moab, dat kan zo doordringen, dat kan ons zo gaan beheersen. Je kunt gerust zijn met je kerkgang en met alles wat er ook zondags en door de week gebeurt. Je bent misschien een mens die allerlei voorrechten hebt. Bijvoorbeeld, je bent gedoopt. En hoeveel mensen zijn niet gaan rusten op hun doop? Nee, wij zullen natuurlijk niet zeggen dat je als je gedoopt bent, dat we dan veronderstellen dat je wedergeboren bent. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat je toch denkt, ja, maar de beloften van God zijn er toch. Zulke geweldige beloften die God mij gegeven heeft, dat Hij mij tot een God wil zijn. Dat wil hij toch zijn. En dat hij mij als een kind en erfgenaam aanneemt. En dat hij zijn Heilige Geest in mij wil geven. Dat zijn toch wel dingen. Dat is toch niet zomaar iets. En vele mensen hebben daarop gesteund. En die dachten, ja, ik ben toch gedoopt. En de Heere heeft toch mijn naam genoemd, in zijn mond genomen. En daar mag ik dan toch wel op steunen. En je mag die doop niet overschatten, maar je mag hem ook niet onderschatten. Zo kunnen er mensen zijn, ik weet niet of ze hier ook zijn, gemeente, die op hun heffen gaan stilliggen en die denken, ja, bekering is voor mij eigenlijk niet nodig. Ik ben opgevoed in de waarheid en ik heb zelfs de zuivere waarheid, daar kan ik nog op bogen. Wel, en wat zou mij dan nog ontbreken? Zoals die rijke jongeling, dat was echt zo iemand. Die lag daar maar te rusten, de gerustende ziel. Hij kon zeggen, ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? En zoals Laodicea, waar de mensen zo rijk waren. Ze zeiden, we zijn rijk en verrijkt. We hebben geen ding, wij hebben geen gebrek. Ik heb eens van een dominee uit onze kerken gehoord. Die had een gemeente. En die zei dat ook eerlijk. Die zegt, mensen, waarom ben ik hier eigenlijk? Want jullie hebben eigenlijk alles. Jullie kunnen allemaal aan het avondmaal. Jullie hebben allemaal wel moed en hoop. Wat moet ik eigenlijk voor u betekenen? Natuurlijk had hij wel een betekenis en dat voelde hij wel. Maar die was niet altijd aangenaam. Zo kun je nu als een gemeente van Laodicea, als een kerk in Nederland, zo kun je nou gaan rusten op je heffer. En dat is, denk ik, gemeente, de grote kwaal van licht en zware godsdienst. Dat is het grote manco van al diegenen die misschien toch niet opgeschrikt worden in de kerk. Die de kerk inkomen om uiteindelijk vertroost te worden om... En ik begrijp dat wel hoor, dat je troost zoekt. En ik hoop ook dat ik je vandaag die troost ook een beetje zou kunnen geven. Maar die alleen maar in de kerk komen, ze willen getroost worden. Ze willen als het ware gesterkt worden. En dan kun je er misschien weer even van de week tegen, zeggen de mensen dan. Kijk, dat steunen op je doop of op je belijdenis. Want ja, als je belijdenis gedaan hebt, dan kun je weer een stap verder gaan. Dan kun je zeggen, ik heb daar ook een zeker antwoord op gegeven. En ik heb het toch gezegd, met dat ja-woord, dat ik de Heere zou willen dienen. Ik probeer dat en ik tracht dat. Ik doe mijn best en God doet de rest. He, zo zou dat dan kunnen zijn, gemeente. Dat we op al die gronden liggen te rusten. Kan het nog verder gaan? Dat je misschien wel eens heel gevoelig wordt geraakt in de kerk. Je zit onder het woord en je bent zeker niet onverschillig. Wat is dat een zegen? Dat je dat niet bent. En dat die prediking van elke zondag je nog aanspreekt. En dat je daar nog kracht in vinden mag. En dat je daar onderwijs in ontvangt. Werp dat niet weg. En zeg niet dat is allemaal maar niets. Dat is de buitenkant. De Heere wil ook door die dingen werken. De Heere wil geven dat je ook door dat woord van God onderwezen wordt. Maar ga daar nou niet te snel op rusten. Laat het nou niet zo zijn dat je denkt wel, ik ben christelijk gereformeerd. Ach, dat is op zichzelf natuurlijk helemaal niets. Maar je zou met al die dingen toch in de hoogte kunnen gaan. Je zou toch die afgoderij van de hoogmoed daardoor gesterkt kunnen zien. Een gevoelig mens. Gevoel in de kerk. Ik zeg niet dat het er zoveel is. Was er maar meer gevoel in de kerk, maar je kunt als je gevoelig bent en je hebt wel eens indrukken van het woord van God, dan kan Moab zo gerust worden. Dan zou Moab zo kunnen indutten en inslapen in de kerk. Dat kan toch, gemeente, hè? Dat is toch absoluut een groot gevaar. En zo zou ik door kunnen gaan. Je kunt ook, en dan spreek ik over kinderen God, je kunt ook op je verandering, op je bekering gaan rusten. Je kunt ook zeggen, maar ik weet goed hoe dat gegaan is. Ik vergeet dat nooit. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Toen ik jong was en toen de Heere mij de rust opzegde en toen ik het niet meer in de wereld vinden kon en toen er een wonder in mijn leven is gebeurd, dat kan ik nooit vergeten. En al Gods kinderen weten daarvan dat je daar een grond van maakt. Je maakt een grond van die vertroostingen die je ontvangen hebt. Je maakt een grond van die teksten die in je leven gesproken hebben. Je maakt een grond van je avondmaalsgang. Toen je zo geleid werd en toen je zo getrokken werd. Dat zijn wel mooie dingen. Dat is toch wel een rijkdom. Wees daar dankbaar voor en wees daar blij mee. En heb de Heere in al die dingen nodig. Maar het is wel zo, geliefde, dat wij moeten bedenken, als we daar een grond van maken, dan zitten we niet op het juiste spoor. Dan moeten wij zeggen, dan zijn ook kinderen Gods gerust. En ik ben ook wel eens bang dat levende mensen, dat ze toch uiteindelijk zo snel gerust zijn. En dat ze zo heel gauw denken, het is met mij wel goed. Dat zijn toch wel heel gevaarlijke ontwikkelingen waar we allemaal voor moeten beducht zijn. De Heere zegt, zo was het nou net met Moab. U begrijpt mij wel, ik hoop dat ik u daar iets van heb kunnen aantonen. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. En of je dat nou in de speelhal bent, of dat je dat in de kerk bent onder de prediking, Of dat nou in je jeugd is of in je ouderdom. Het is schadelijk voor de wijn. Geen heldere mensen. Geen helder volk van God waarvan je kunt zeggen je kent ze in alle opzichten. Geen kerk in Nederland die er zijn mag. Die een stad op een berg is en een licht op de kandelaar. Wel, dat wordt dan zo gemist. En dan zegt de Heer die geruste, die zekere, op de bergen van Samaria. Dat is die valse rust. Die valse rust, rusten op allerlei dingen die de Heer je gegeven heeft. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stilgelegen. En, dan kom ik tot mijn tweede gedachte, we hebben gezien wat Moab schaadt. Schadelijk voor Moab als het zo is, gemeente. Maar wat nu ook Moab mist. En wat mist Moab nu eigenlijk? Dat staat heel duidelijk in onze tekst en ik heb het al een beetje genoemd. Daar staat hier, Moab is van vat in vat niet geledigd. En dat begrijpt u wel in die wijn. Ze moet overgegoten worden. En dat is niet één keer. Dat gaat nou je leven lang. Dat gaat met die wijn altijd maar door. Totdat de boer, de landman zegt, nu is die wijn helder. Nu is ze zuiver. Nu is de smaak op peil. Nu is het goed. Wel, dat is nou met Moab nooit gebeurd. En zij hebben daar op die heffen gelegen, niet van vat in vat geledigd. In het gewone leven kan dat al zijn dat je, ik zei het al, dat je niet door allerlei dingen wordt opgeschrikt. Maar wat beleven veel mensen het toch zo, dat zij telkens weer van het een in het ander komen, dat er zoveel moeilijkheden en problemen zijn. En daar kunnen wij mee worstelen, daar kunnen we het moeilijk mee hebben. Houd het nooit op, zeggen de mensen. De ene kwaal na de ander. De ene tegenslag volgt op de rest en zo kunnen we doorgaan. Dat van vat in vat geledigd, dat willen wij niet. En dat zouden wij natuurlijk nooit begeren en dat zouden we nooit willen zoeken, gemeente. Ook in het geestelijke leven zouden we dat niet willen. Als u Boston leest, dan zegt hij dat bijvoorbeeld die rank die uit die oude wijnstok van Adam moet worden weggehaald, die krijgt een slag. En je zou zeggen, dat is in één keer gebeurd. Je kunt die rank zo'n tik geven dat die van de rank van Adam is afgesneden. Maar dan zegt Boston dat die niet in één keer los is. Toen die bekeerd werd, toen Gods volk tot verandering kwam, waren ze nog niet los van die oude Adam. Daar moest nog heel wat gebeuren. Boston zegt, je kunt wel stellen dat ze soms 11 of 12 of 13 keer zo'n tik krijgen. En dat ze dan eindelijk los zijn van dat oude leven. Dan moeten ze zeggen, ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhield. Dat van vat in vat geledigd, dat kenmerkt het levendige verkeer van de Heere met zijn volk. Zo doet de Heere dat nu met zijn kinderen. Ze moeten steeds weer verontrust worden. En als ik denk aan u die de Heere vreest, hoe vaak is het in uw leven weer een nieuwe onmogelijkheid geworden? Hoe vaak is het weer zo geworden dat u overboord ging met alles wat u beleefd had, met heel uw bekering, met uw geloofswerkzaamheden? Hoe vaak is dat gebeurd? Als u oud bent, moet het niet elke dag weer plaatsvinden? Moet er niet een dagelijkse bekering in je leven komen, waardoor wij van dag tot dag steeds weer opnieuw moeten beginnen? Ja, je moet opnieuw beginnen. Het moet steeds weer zo zijn dat die oude droesem eruit is en dat je dan niet moet gaan denken, nu ben ik er wel. Dan moet er weer een tijd komen. En dan moet het weer gaan bezinken. En dan moet het opnieuw overgegoten worden. En wat denkt u wat dat overgieten is? Dat is dat je dan uit die gerustheid wordt weggeslagen. En dat je weer opnieuw, als het ware voor je gevoel, van voren moet beginnen. Van vat in vat. Het zou heel verleidelijk zijn om allerlei vaten te noemen waaruit een mens zou moeten worden opgeschrikt. Ik had het over je gevoel, ik had het over je bekering, Ik had het over alles wat u in uw leven hebt meegemaakt, opgeschrikt. Maar wat denkt u ervan? De kennis der ellende bijvoorbeeld. Het kan zijn dat die grove pitten en vellen, al die grove zonden in je leven ontdekt worden. Als de Heer begint met ons, dan gebeurt dat ook zo. Dan zullen wij juist te maken krijgen met de dagelijkse en de dadelijke zonden. Dan zullen wij het te maken hebben met overspel bijvoorbeeld. Dan zeggen we, ja, maar dat is een vreselijke zonde. Dan kunnen wij niet stelen, dan kunnen wij de naam des Heren niet lasteren. En dan worden we aan die zonde ontdekt. Voor ieder mens is dat weer verschillend. De een moet ontdekt worden in de aanvankelijke bekering, in de vernieuwing van het leven. Hij moet ontdekt worden aan zijn geldgierigheid. En de ander moet ontdekt worden aan het feit dat zijn hartstochten zo ongeregeld en ongeremd zijn. Hij moet gaan leren zien dat de Heere dat haat en dat de Heere dat straft. En hij krijgt ook een hartelijk voornemen om de Heere te dienen. En hij zal tot de zonde zeggen, heen en uit, gemeente. Dat gebeurt toch al bij de eerste vernieuwing, bij de eerste verandering. Dan moet dat grove in je leven verdwijnen. Dan moet er toch een keer komen in je leven. Want die zonde en die kwalen, die kunnen je leven zo schaden. Je gaat beseffen dat je met dat alles voor eeuwig verloren gaat. En dan moet die zonde uitgeworpen worden. Zijn zonde belijden en nalaten, dat zegt Gods woord. Wel, dat is dan toch zo nodig. Hier zullen best wel mensen zitten, ook kinderen Gods, die dat hebben meegemaakt in hun leven. Die zeiden, ja, toen kon ik niet meer. Als je jong bent, toen kon ik niet meer naar de disco. Toen kon ik niet meer zomaar overal van genieten in de wereld. Toen werd het een verboden toegang. Dat heeft de Heere daar toen gezegd. En ik heb uit liefde die keuze gemaakt. Het was zo dat ik mij volkomen aan de Heere wilde toewijden. En dat ik de keuze gemaakt heb door Gods genade, door de krachtige bediening van zijn geest, dat ik hem zou dienen al de dagen van mijn leven. Is het zo niet? Is dat niet? Dat is toch niet vreemd, gemeente, als u de Heere kent? Dan is dat toch niet vreemd dat we de zonde gaan haten. Maar dan moet je in je leven gaan zien, als dat gebeurd is en als je zoveel goede voornemens hebt en het gaat allemaal zo zoals je dat hoopt, dan moet je zo gaan zien dat er nog zoveel achterblijft. En dat is niet meer zo grof. En je loopt niet dronken over de weg natuurlijk, zeker niet. En het is niet zo dat je vloekt en tiert, maar dan word je een net kerkmens en dan kan het toch zo zijn dat je heel verfijnd, moet je maar eens over nadenken, dat je heel verfijnd toch de zonde nog in je leven toelaat steeds. En dat je ook aanvankelijk denkt, ja, och, dat is maar niet zoveel, dat is niet zo erg. En dat is, daar zit het niet in, zeggen we dan, dat is het niet. Maar ook bij kinderen Gods, wat blijft er niet een zonde achter en wat kan dat niet steeds meer verfijnen. En er zal werkelijk nooit een moment in je leven komen dat je hier in dit leven zult zeggen, nu is de wijn helder en nu is het goed met me. Nu heb ik dat grote niveau bereikt. Verfijn de zonde verfijnt zich. De duivel komt met teksten. De duivel komt met allerlei vrome neigingen. En ach, dat kan zo'n last gaan worden. Luther heeft dat zozeer gevonden. Luther, toen die 7 uur bad op een dag. Die man die was toch wel bezig met de dingen. En die wist, de Heere vraagt van mij dat ik dat ware berouw heb. En dan niet om de hemel of de hel, maar dat het nou om God alleen gaat. Oh, en als die dingen in je leven terechtkomen, dan zit er zoveel fijn stof in de wijn. Dan is die wijn niet helder. En dan moet je als vader zeggen, ja, wat zullen mijn kinderen wel van me denken? En wat moet de gemeente, hoe moeten ze mij niet beoordelen? Wel, zo wordt het al maar meer fijn. Daar zijn wij goed in, gemeente. We zijn er heel goed in om vrome zonden te handhaven. Om allerlei verfijnde zaken toch in ons leven te aanvaarden. Dat is de breuk van de kerk in onze tijd. Dat wij misschien in de uiterlijke weg, ik hoop het, Dat is ook niet altijd zeker. Maar dat we in de uiterlijke weg ons niet zwaar te buiten gaan aan allerlei kwalen en verkeerdheden. Maar dat toch die wijn blijft liggen. En dat ze niet opnieuw wordt overgegoten. En mens wordt niet opnieuw verontrust. Je moet eigenlijk nooit rust krijgen in je leven in die zin. Natuurlijk, de Heere geeft rust aan zijn volk. Maar nooit rusten op iets buiten Christus Jezus. Van vat in vat geledigd, de kennis der zonde. Maar neem nu eens de persoon van de Heere Jezus. Kent u iets van zijn persoon? En wat is het nu nodig? Ik zou ook willen zeggen, gemeente, in de kennis van de Heere Jezus Christus zijn ook zoveel schakeringen. Daar moeten wij ook steeds weer opnieuw meer in hem gaan ontdekken, meer in hem gaan zien. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat de zonde in uw leven, dat die, u mocht dat geloven, u hebt dat beleefd, dat die zonden u vergeven werden. En dat u dat geproefd en gesmaakt hebt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En wat ben je dan gelukkig, wat ben je dan rijk en wat ben je dan bevoorrecht. De kennis van de zaligmaker in de kracht van zijn bloed, in het offer van Golgotha, de kennis van de Heere Jezus Christus, waar hij zegt, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. De vergeving der zonden. Maar hoe is het toen gegaan? Toen u dat mocht geloven, de vergeving der zonden. Ik herinner mij van mijn vader dat hij eens een keer vertelde, zijn vader had een gesprek met iemand die de Heere vreesde. En goed, die vertelde wat, hoe het in zijn leven gegaan was en wat hij had meegemaakt. En toen stelde mijn grootvader zo die vraag. En toen, hoe is het toen gegaan? Ja, en toen zat hij een beetje te zoeken naar woorden. Hoe is het toen gegaan? Wel, die vraag kwam nogal eens in dat gesprek terug. En toen zei die man op een gegeven ogenblik, ja, als er dan nog meer te leren is, dan weet ik het niet meer. Dus hij dacht, ik heb alles geleerd. Maar hebt u Christus leren kennen als profeet? Hebt u aan zijn voeten gezeten? Hebt u zijn ontdekkend onderwijs gehoord? Er is geen profeet in Gods woord die zo afsnijdend en ontdekkend is als de Heere Jezus Christus. Ik vrees dat veel mensen hem zo niet kennen. Wij rusten op de vergeving der zonden, maar zijn profetische onderwijs moet mij bekend maken met wie ik ben. Dat moet het leven levend houden. En is hij, volk van God, is hij wel koning geworden in uw leven? Regeert hij wel in uw leven? Ik las pas van een dominee dat hij zei, ik heb toch verkeerd gepreekt. En hij bedoelde, ik heb ruim de vergeving der zonde gepreekt, maar niet dat de Heere Jezus nu ook in je leven moet gaan heersen. Hij moet koning worden. En dat houdt heel je leven in. Dat betekent de maandag en de zaterdag en de zondag altijd, dag en nacht. Hij moet als koning heersen, voelt u? Van vat in vat geledigd te worden. Oh, er is zo'n volheid in de drie enige God. Als u Christus kent, kent u ook de Vader. Kent u ook een Vader in de hemel waarvan u weet, ja, ik heb een thuiskomen. Ik weet dat er op mij, zoals die vrouw uit Middelharnis zei, ik weet dat er, als ik ga sterven, dat er op mij gewacht wordt. Kijk dat, die vaderlijke gunst. Die Vader in de hemel die zijn kinderen leidt en leert. En die bediening des geestes is de geest in ons leven gekomen met die overweldigende kracht en met die diepe, vertroostende betekenis. Wat is er onnoemelijk veel te leren? Wat moet er veel gebeuren, gemeente, voordat de wijn helder is? En dat moet nu van zondag op zondag door de prediking gebeuren. Dat moet de Heere telkens weer op de leerschool der genade ons laten zien. Wij moeten van vat in vat geledigd worden. En wees maar dankbaar, kind van God, als u eens arm wordt. Wees maar blij als u alles eens kwijtraakt. En denk er maar aan dat er bij de Heere een eeuwige volheid is. Jonge mensen, jullie, ook jullie, word niet moedeloos als je misschien in je eigen, ik hoop dat je bidt en ik hoop dat je het woord leest. Ik denk dat er vele jongeren zijn gelukkig die dat in hun leven ook zoeken. Maar dan moet je niet moedeloos worden als je denkt, ach, de Heere hoort mij niet en het wordt met mij nooit wat. Dan wil de Heere juist ook door dat overgieten, begrijp je? En door al die teleurstellingen en door al die moeite en door al die vragen in je leven, dan wil de Heere juist ook in die weg, hij wil je verder leiden. En hij wil je de kracht, de helderheid van het leven geven. En die wijn is niet ineens helder. Dat gebeurt niet in één keer. Het is niet zo dat als je jong bent dat je kunt zeggen, ach, nu is alles in orde. Dat is ook wel eens een kwaal van jongelui dat ze dat wel denken. Dat ze wel denken, ach, ik heb Jezus lief en het komt met mij allemaal wel in orde. En het gaat wel goed. Wij moeten overgegoten worden. Wij moeten onze gronden kwijtraken. Wij moeten alles waar wij op steunen willen. Wij moeten steeds weer opnieuw, als het ware, een arm verloren mens worden. En weet je waar nou de Heere op uit is? Dat we een tollenaar worden en dat moet nou de slotfinale van ons leven worden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat Moab mist. Mist u dat ook? Mist u ook nog die dat in de onrust gebracht worden? In het gewone leven wil de Heere dat ook gebruiken. Ook als je ziek bent en ook als het moeilijk is op school. En ook als het in allerlei dingen in je leven misschien niet gaat zoals je dat zou willen. De Heere wil dat ook gebruiken. Als jij een tegenslag hebt, als het in je gezin niet goed gaat, als het op allerlei terreinen moeilijk wordt, dan is de Heere wellicht bezig om je over te gieten. Dan moet er onrust in je leven komen. Wel, wat Moab mist. De Heere geven ons dat wij toch uiteindelijk door Gods genade en gunst, dat wij weten mogen dat al die onrust, ook in het leven der genade, dat dat een zaak is die de Heere werkt. Paulus zegt, ik heb het niet gegrepen, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Wat Moab schaadt, dat is dus dat ze gerust zijn. Wat Moab mist, dat ze niet zijn overgegoten van vat in vat. En wat Moab kenmerkt, ja, dat is, dat staat hier zo duidelijk, gemeente. Daarom staat hier, daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. Dan moet je op dat laatste eens goed letten. Die laatste woorden, Moab is niet veranderd. Dat is het. Moab is niet een ander mens geworden. Moab leeft nog zijn oude leventje. Moab is nog een land, is nog een volk dat zichzelf redden kan. Welke smaak heeft dat dan? Waar smaakt die wijn naar? Die droesem van Moab, waar smaakt dat naar? Zijn smaak is in hem gebleven. Dat is de oude smaak van Adam. Dat is die vreselijke lucht uit het paradijs. Dat is dat bederf van de zonde. Dat is dat verschrikkelijke proces waarin alles van zijn kracht en heerlijkheid beroofd wordt. Moab ruikt naar Adam. En dat zijn twee belangrijke dingen, de reuk en de smaak. Dat zijn dingen waar je, die sterk tot je spreken. Als je een geur hebt, als u ergens komt en er is een stank, dan kunt u dat bijna niet uithouden, dan zou u daar onpasselijk van worden. En dat is met de smaak net zo goed. Als het bitter is, als het zo verschrikkelijk is, dan zou je dat uitspuwen. Dus de smaak en de reuk zijn twee heel belangrijk, ook in Gods woord. Want als ik nou denk aan de reuk bijvoorbeeld, we gaan er straks van zingen, die door haar reuk het hart verblijdt. Dat is die heerlijke reuk van het leven uit God. Ik moet nu gaan spreken, gemeente, over de geur die een mens in geestelijk opzicht verspreidt. Je loopt wel eens op straat en dan komt er iemand langs je heen. En dan is er zo'n geur. De een zal het aangenaam vinden, de ander minder. Ieder heeft zijn eigen smaak daarin. Maar dan heeft iemand zo'n bepaalde geur. En die wordt dan naar anderen toe opgemerkt. Wel, wat zou nou de geur en de smaak zijn van een christen, van iemand die de Heere vreest en die de Heere lief heeft? Als die mensen zich aan je openbaren, wat zie je dan aan ze? Welke geur komt er dan naar je toe? Gods woord is daar duidelijk in. In de tempel was het reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar, daar werden die geuren van de wierook, die stegen omhoog tot God. En de zalf van bijvoorbeeld de hoge priester, die zalf die was zeer welriekend. Die was buitengewoon aangenaam. En weet u, die zalf mocht niet worden nagemaakt. Die zalf die priester had, waar Psalm 133 van zingt, die geur die mocht absoluut alleen maar in het heiligdom bereid worden. Dat wil heel wat zeggen. Dat betekent natuurlijk dat je namaak niet moet toepassen. En dat je niet moet denken, wel, ach, ik heb een leven, de gevel is er wel, het lijkt er allemaal wel een beetje op. Nee, het moet van God uit zijn. Het moet waar zijn door zijn genade. Het moet die geur van het heiligdom zijn. Daar gaat het om. En dat die vervaardigd is naar de wet en de samenstelling die de Heere aan Mozes gegeven heeft. En Paulus is daar later op doorgegaan. Hè? Dan zegt hij, u kunt dat lezen, ik heb het hier even opgezocht. Dan zegt hij in 2 Korinthe 2... Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. De reuk zijner kennis. Dus dat betekent, dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Die reuk die druipt van de kansel. Dat zou mooi zijn. Dat zou geweldig mooi zijn. Als dat zo was. Als u allemaal iets van die geur zou mogen opsnuiven, gemeente. En als die smaak er zou mogen zijn, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Want, zegt Paulus, wij zijn goden een goede reuk van Christus. En dan zou je zeggen, dat is toch geweldig om in de kerk te zijn. We zijn goden een goede reuk van Christus. Maar dan moet u eens luisteren wat hij zegt. Hij zegt, dat zijn wij in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Daar moet je eens over nadenken. Die goede reuk van Christus. Daar zitten we allemaal onder, gemeente. Allemaal onder dat woord. Allemaal onder de naam en de bediening van Christus Jezus, de drie enige God. En we zitten allemaal onder de kracht van dat zuivere evangelie en van die heldere wijn. Die klare wijn die in het woord van God ons wordt voorgesteld. En ik hoop dat je allemaal wel eens de tijd en het moment in je leven hebt gezien en gehad. Dat je zei, ja, nu is er iets van die smaak naar me toegekomen. Heb je dat wel eens, kinderen? Hebben jullie dat wel eens als je in de kerk zit? Dat je voelt, ja, dit is toch anders dan de wereld. Dit is toch anders dan de straat. Dat is toch een bepaalde uitstraling, dat is nou die geur van de Heere Jezus Christus in zijn evangelie. Dus nou is in de bediening van het woord, zegt Paulus, nu zijn wij een goede reuk van Christus. Maar hoe zit dat dan verder? Als wij nou allemaal die reuk als het ware wel eens een keer gevoelen. Als je allemaal wel eens het moment hebt dat je zegt, ja, toch, hoe zalig is het volk dat naar u klanken hoort. En als je allemaal wel eens in je geweten overtuigd bent geweest, dat dat toch de weg der zaligheid is en dat er toch geen ander geluk is dan dat. Hoe kan het dan zijn dat we toch naar huis gaan en dan zegt Paulus, dan gaan er nu naar huis, die hebben die reuk van Christus als het ware gevoeld en ze gaan naar huis en ze nemen die geur mee, kinderen Gods, die daar iets van verspreiden mogen, maar ook dat er zijn, en dat zal allicht ook vandaag weer gebeuren, ook dat er zijn die een geur des doods meenemen. Dat is waar, dat is ook erg. Als je dat nou eens indenkt, de dat het geurt naar de dood. Dat is natuurlijk een vreselijke lucht. En hoe kan dat nou, zegt u, dat we leven onder het evangelie? En hoe kan dat dan toch een doodsgeur worden? Dat kan als de zon, u weet, als de zon straalt, dan gaan de bloemen bloeien. Dan krijg je daarin ook al die rijkdommen van kleur en geur en smaak. Maar als die zon schijnt op een mestvaalt, dan begrijpt u wel wat er gebeurt. Dan wordt het allemaal alleen maar erger. O, dat hier nu, dat wij dat met elkaar moeten zien, geliefden. Dat die reuk van Christus, die komt in een bepaald opzicht tot u allen. En u zult op zijn tijd allen wel eens een zekere overtuiging hebben om te zeggen, dat is het nu. Maar de een krijgt daar het leven uit en de ander de dood. Dat is de toepassing daarvan. En dat is niet de bedoeling. De Heere wil dat niet. De Heere wil dat u allen tot bekering zou komen en dat u allen uit dat offer van Christus zou mogen worden bediend. Dat wil de Heere. Maar nu kan het toch zo zijn, denk aan die bloemen en denk aan die mestvaalt. Dan zeg je, ja, dat woord heeft een tweeërlei uitwerking. O, laat het nu in ons leven zo zijn dat dat woord van de apostel ons bevreesd maakt. Deze wel een reuken des doods ten dode, maar gene een reuken des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Dat zegt de apostel. En de Heere komt nu heden naar u toe. En wij zingen dan met die dichter die liefdegeur. Moet elk, ook jou, ook u, ook mij, moet elk tot liefde nopen. Jonge mensen, ook jullie. De Heere spreekt ook tot jullie. De Heere wil ook in jullie leven die weg, die geur geven. Opdat je leven zou mogen geuren, niet meer naar de wereld. Maar opdat je leven de geur van dat evangelie zou mogen vertonen. En dat is dan toch wel een aangename reuk en een heerlijke smaak. De Heere geeft ons dat wij zo diep psalm straks met heel ons hart zullen mogen zingen. Amen. Laten wij nu samen bidden en danken. Heere, u gaf ons uw woord deze morgen. Wilt u de geur van dat evangelie tot ons brengen, geef dat wij daar iets van hebben gevoeld. De kracht van die genade. Nu kunnen we alleen maar persoonlijk en zelf die geur verspreiden, heren, als we door dat evangelie, door die goede reuk van de prediking van Christus zijn aangeraakt. Als wij overgoten zijn zoals die hoge priester die daar staat namens heel dat volk. Die zalf op zijn hoge priesters hoofd, die door haar reuk het hart verblijdt, en die op zijn hoofd komt en ook doordringt tot de zoom zijner klederen. En dat betekent toch, heren, dat u, o grote Christus, de hoge priester bent. En dat als die zalf op uw hoofd komt, dat dan ook de kerk, uw lichaam, daarnaar zal geuren en daar de sporen van zal vertonen. Wat zou dat heerlijk zijn op het dorp? Wat zou dat heerlijk zijn in de stad? Wat zou dat rijk zijn in Nederland? Als dat zo zou mogen zijn. O Heere, welke geur heeft de kerk? Een doodsgeur of een geur des levens? En dat is voor ons nu allemaal zo belangrijk, voor jonge mensen en voor ouderen. Gedenk ons, o God, en wilt u ons dat schenken. Ook deze dag verder, wil ons ook in het middaguur nog weer onder uw woord doen verkeren. Geef kracht en ondersteuning en wijsheid. En help ons om Christus willen. Amen. Gaan wij nu zingen 133 het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. 133 vers 2. Ontvang nu bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.